Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
Ja, van harte welkom. En vandaag in de eerste Trending Today van het jaar kijken we naar de ontwikkelingen en de trends van het komende jaar. Een kleine speurtocht online leert dat er een aantal trends keer op keer worden benoemd. Welke site je ook bezoekt. Verdere digitalisering, AI, nieuwe wet en regelgeving die voor bepaalde ondernemersgroepen gelden. Verduurzaming, personeelstekort, enzovoort, enzovoort. En vandaag belichten we redelijk onopvallende branches die niet op dagbasis hun stem laten horen in de media. Of ze het wel of niet eens zijn met die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld Kunsten 92. Dat is de belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector in Nederland. De komst van een mogelijk nieuw kabinet onder leiding van PVV zou dus wel eens kunnen betekenen dat er veel bezuinigd gaat worden in die kunst- en cultuurbranche. Wat gaat dat dus doen met die culturele sector in Nederland? Daar gaan we straks over praten. En in een totaal andere hoek zit BETA, de Vereniging van de Pomphouders in Nederland. Zometeen praten we met de voorzitter daarvan, Ewout Klok. Naast de energietransitie, wat uiteraard positief kan zijn, hebben zij ook te maken met andere prijzen van brandstof in de buurlanden bijvoorbeeld. Nou, je zou maar pomphouder zijn in grensstreek. Dan kan je het wel voorstellen hoe dat dan is. Dat je al die auto's voorbij ziet rijden de grens over. En tot slot in deze aflevering van Trending Today nog die andere verkiezingen. In juni gaan we namelijk naar de stembus voor het Europees Parlement. In Straatsburg is Simon Trommel, EU-journalist. En met hem spreek ik ook weer over de toekomst 2024 voor Europa. Wat betekent het ook voor ondernemers? En we zijn Trending Today destijds vanuit Straatsburg ook afgetrapt met Simon Trommel. Dat ging natuurlijk over de invloed van Europa. En wat is de link met de ondernemers daarvan in Nederland? Hartelijk welkom bij Trending Today.
Dit is Trending Today
op New Business Radio.
Ja, en vorig jaar trapten wij deze uitzending, eigenlijk de nieuwjaarsuitzending van Trending Today af, met het onderzoek van de Kamer van Koophandel, ook wel genoemd de KVK Jaarrapport Bedrijvendynamiek van 2022. Afgelopen jaar zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen te melden. 2023 waren er 276.000 startende ondernemingen, nog maar 2% meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal ondernemingen dat stopte is fors toegenomen. Met 147.500 zijn dit er 8% meer dan in 2022. De grootste dynamiek zit in de sector gezondheidszorg, horeca en in de bouw nijverheid. De gezondheidszorg springt eruit. De grootste daling van het aantal starters is zo'n 17% en tegelijk de sterkste toename van het aantal stoppers, 21% ten opzichte van 2022. Ook in de horeca, ja, daar zijn het nog steeds moeilijke tijden. En dat blijkt uit de bedrijvendynamiek ook over 2023 opnieuw. Er is ten opzichte van 2022 een toename van het aantal stoppers, zo'n 15%. En de sector kampt ook met een hoger gemiddeld aantal faillissementen. Dan tenslotte nog die bouwnijverheid die er uitgelegd werd in deze bedrijvendynamiek. Kende afgelopen jaar een uittocht. En dat zou je eigenlijk denken, hoe kan dat? Want nou, er moet nog heel veel gebouwd worden in Nederland, toch? Met de vergelijking met 2022 is dat er geen toename is van het aantal starters, maar wel een stijging van het aantal stoppers, zo'n 19%. De bouw lijkt last te hebben van beperkingen in de nieuwbouw en de vraag naar nieuwe huizen is enorm, maar ja, dus vanwege vergunningsproblemen, kostenstijgingen, wordt er dus toch maar beperkt gebouwd. En dan tot slot, in november 2023, los van deze bedrijvendynamiek, die laten we nu achter ons, waren er de Tweede Kamerverkiezingen. Veel gehoorde boodschap vanuit Ondernemen Nederland was dat de ondernemers er redelijk bekaaid van afkwamen wat betreft aandacht die in die verkiezingsprogramma's werden gevestigd op ondernemers. En ook was er weinig aandacht dus voor cultuur in Europa. En dat gaan we dus allemaal vandaag uitleggen in deze uitzending van Trending Today. Straks dus de cultuursector aan het woord. Nu gaan we eerst naar de pomphouders in Nederland. En dat is de vereniging BETA.
Dit is Trending Today
op New Business Radio.
Ja, en één branche die we ook uit willen lichten voor het komende jaar 2024, waar weer veel veranderingen op stapel staan, is die van de Vereniging van de Nederlandse Pomphouders, Tankstations, BETA. Aan de telefoon heb ik de voorzitter, Ewout Klok. Ewout, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, er is nogal wat gebeurd afgelopen jaren. We hebben heel veel de energieprijzen, de brandstofprijzen zien dalen, stijgen, kelderen. Heel onrustig voor ons, maar laat staan ook voor de pomphouders zelf. Waar hebben jullie nu met name mee te kampen op dit moment?
Nou, wat je nu ziet, en als je dan hebt over de trends van 2024, we hebben allereerst natuurlijk die hoge benzineprijs. 1 januari zijn die accijnzen weer verhoogd. We hebben in 2020 hebben we een accijnsverlaging gehad. En die is nu voor de helft weer bijgekomen vanaf vorig jaar zomer. Inclusief alle toeslagen, alle inflatiecorrecties en noem het maar op. Nou, afgelopen 1 januari zou de andere helft bijkomen. Dat hebben we weten tegen te houden. Dus, maar het hangt nog steeds in de lucht dat die er nog wel bij komt straks per 1 juli. Dus dan moeten we afwachten. Dat hangt ook een beetje af van het kabinet wat nu nog gevormd moet worden. Ja,
maar eigenlijk zeg je naar mij, jullie zijn daar in gesprek over met de overheid.
Ja. Ja, dat is, het is allemaal lobbywerk. Daar gaat ook de nieuwe Tweede Kamer straks over. Als we dan zo ongeveer gaan polsen en we zien welke partijen de grootste geworden zijn, die zijn eigenlijk allemaal wel regio gevoelig. NSC, PVV. Dus daar hebben we wel goede hoop dat die accijnsverhoging niet doorgaat. Maar goed, het hangt nog boven de markt. Dan hebben we natuurlijk de enorme accijnsverschillen met het buitenland. We zien accijnsverlagingen in Duitsland, een accijnsverlaging in België. En daarmee prijzen we onszelf uit de markt. Zeker als je dan ook ziet dat dus eind vorig jaar die accijns nog een keer verhoogd zijn. Nou, die prijsverschillen is echt gigantisch. Neem je dan ook de accijnsverschillen nog een keer over tabak en alcohol. Dus een pakje sigaretten of een flesje bier. Nou ja, dan nodigt je de Nederlander uit om naar het buitenland te gaan. Om daar te tanken, maar ook de boodschappen te doen. Dan hebben we nog het tabaksverbod. En dat is voor ons wel positief in die zin. Dat tabak is ongeveer 80% van onze shopomzet. Dus omzet. Ik praat niet over marges, maar ik praat over omzet. Ja, ja. Supermarkten die moeten straks bij 1 juli mogen die geen tabak meer verkopen. Albert Heijn die heeft bijvoorbeeld nu al gezegd, we doen het niet meer. Dat betekent voor ons een extra impuls op de tabakverkoop. Houdt wel in dat we daar ook ons personeel nog weer extra voor moeten trainen. Want je mag niet verkopen onder 18 jaar. We moeten leeftijd controleren. Dat brengt ook allerlei problemen met zich mee. Maar goed, dat is dan de trend voor 2024. Dat we daar nog misschien wat extra omzet uit halen. En dan hebben we nog voor 2024, en dat is natuurlijk een jaar of twee geleden echt ingezet, dat is de laadpalen, dus de energietransitie. De verandering van het rijden. Elektrische auto's worden verkocht, hybride auto's worden verkocht, de vraag naar stroom wordt groter, onze klantenkring verandert heel erg. Als je normaal gesproken hadden wij 's morgens de klant die ging naar de Randstad of die ging naar zijn werk en die tankte. Wat we nu zien is dat wij heel veel klanten krijgen uit de Randstad, die zeg maar weer dadelijk terug moeten naar de Randstad, maar die moeten tussentijds laden, snel laden. Ja. Nou, daar moeten wij ook een vorm aan gaan geven.
Ja, want dat is op een interessante ontwikkeling. Het aantal verkochte elektrische auto's is afgenomen. Maar dan kan je je ook afvragen, zou dat ook te maken hebben met het feit dat het moeilijk is? In de zin, we hebben een overbelast net in Nederland. Daar is een miljardenlening nu verstrekt door de overheid aan Tennet. Die kunnen daar nu pas aan beginnen. Maar straks heb je in 2025 al een aantal steden die dus als zero-emissiezone gaan vormen. Er komt qua zakelijk verkeer niks meer binnen wat nog fossiel rijdt. Met enkele uitzonderingen daar dan. Nu kan ik me voorstellen dat jullie in de ontwikkeling om de transitie zeg maar in gang te zetten naar elektrische het dienstverlener, het elektrische laden, dat het ook een beetje stokt. Klopt dat?
Nou, de moeilijkheid voor ons is dat de overheid komt met plannen en die komen met maatregelen die gewoon nog niet uitvoerbaar zijn. Met andere woorden, als zij komen met laadpalen en emissiezones, maar er is geen stroom genoeg, wat hebben we dan en wat moeten we dan? Kort gezegd, de plannen zijn er. Het wordt zelfs ook nog uitgevoerd. Sterker nog, er wordt zelfs op gehandhaafd. Maar we kunnen niks, want er is geen stroom of er is geen. Wij kunnen niet werken aan de oplossing om dat voor elkaar te krijgen. Wat je ook ziet, bijvoorbeeld met elektrisch vervoer, dat is dat er wel subsidie verstrekt worden. Alleen, er is geen geld om een auto te kopen. De consument kan die auto nog niet betalen, dat zijn te duur. Dus hebben we wel een bak subsidie. Er loopt nu een subsidiepot, is er nu voor nieuwe elektrische auto's. Maar er zitten weer zoveel voorwaarden aan, dat het gewoon niet behapbaar is qua actieradius voor zo'n auto, om zo'n auto nuttig te gebruiken. Dus we hebben met maatregelen te maken die gewoon nog niet uitvoerbaar zijn. Neem alleen transport, neem alleen logistiek. Als ik bevoorraad moet worden met een grote vrachtwagen met allemaal vestproducten, ik noem het maar, die mogen straks niet meer in de binnenstad. komen. Dus dan moet er al een overlaadplek zijn die die boodschappen overlaat naar elektrisch vervoer. Nou, hoe ga je dat invullen? De maatregelen zijn er al. Er worden jaartallen, die worden volop gestrooid. 2030, iedereen kent het jaartal 2030. Nou, volgens mij vergaat de wereld bijna nog net niet. Ja. Maar 2030 moeten we aan vasthouden. Maar het is gewoon niet uitvoerbaar. Het is niet haalbaar.
Dan toch de vraag, hè? Want de Europese verkiezingen komen eraan. Laten we ook nog eventjes kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen. Vond je eigenlijk überhaupt dat de ondernemers in Nederland voldoende aandacht kregen in de verkiezingsprogramma's?
Volop aandacht, alleen de verkeerde aandacht. Mij bekroop het gevoel dat wij als ondernemer overal de Zwarte Piet toegespeeld kregen. Er was, wij worden gezien als de melkkoe. Alles moet bij die ondernemers vandaan komen om alle, ik zal het populair zeggen, linkse speeltjes te gaan betalen. En dat is gewoon niet haalbaar. En wat je dan ook ziet, en het is een broekzak-vestzak verhaal. We hebben de hele discussie gehad in die campagne over de verhoging van het minimumloon. Nou, deels zit daar ook nog wel een kern van waarheid in. Aan de andere kant, als we de minimumlonen verhogen, dat betekent dat ik ze wel op moet brengen. Dat betekent dat in mijn winkel de prijzen omhoog gaan. Dat zie je nu ook bij de supermarkten. En dan kun je er alles van vinden. Graaiflatie, inflatie, geef al elke naam er maar aan. Alleen de boodschappen worden duurder. Dus dan krijg je weer een sigaar uit eigen doos. Ja. Ik krijg wel een hoger salaris elke maand. Alleen de boodschappen worden ook duurder. Dus ja, wat heb ik er dan aan?
Ik had het net eventjes over de transitie. Hè? Dus de mogelijkheid ook omdat jullie dat de pomphouders ombouwen naar veel meer laadpalen. Hè? Dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Biobrandstof is een ander onderdeel. Maar in ieder geval meegaan in die energietransitie. In jouw ogen zijn de pomphouders en eigenlijk met name ook de aanbieders daarbij op tijd begonnen met die transitie? Of zijn we ook een beetje laat?
Nee, we zijn niet laat. We lopen mee met de vraag. En het is vraag en aanbod. Kijk, wat wij gedaan hebben, we hebben natuurlijk ook als vereniging, als beta, hebben we alles gevolgd. We hebben de hele energietransitie gevolgd. Alleen, het heeft geen zin om een hele dure installatie neer te zetten, terwijl er nog geen elektrische auto's rijden. Dus je krijgt vraag en aanbod. En nu de vraag naar elektrische auto's. En ik geef toe, door een subsidiestroom. We zagen toen al die Mitsubishi's, Evo heette die dingen toen. Of Outlanders of zo, geloof ik. Toen, en de Volvo's, er waren twee types. En de
Nissan Leaf.
Die eerste autootjes die toen kwamen, die werden zwaar gesubsidieerd. Toen werd er een vraag gecreëerd naar elektriciteit. Toen zijn een aantal van mijn collega's zijn gaan pionieren met stroom. Dat was eigenlijk onbetaalbaar. Zo'n laadpaal was hartstikke duur. Die stroomconversie was hartstikke duur. Totdat er meer vraag kwam en meer aanbod kwam. En toen zijn wij erop in gaan spelen. Want wij zien ook wel als belangenvereniging dat in een centrum, een willekeurig stadscentrum, niet overal snelladers geplaatst kunnen worden. Ik woon in Hogeveen, mijn bedrijf staat in Hogeveen. Daar is eigenlijk nog best wel ruimte en er is ook best wel ruimte op het net. Dus heel veel Hogeveeners hebben een thuis laadpaal. Tot op zekere hoogte kan dat nog steeds. Maar waar gebrek aan is, zijn die snelladers. Nou, dat gaan wij straks invullen. Of dat zijn wij eigenlijk al aan het invullen, want elk willekeurig tankstation in Nederland heeft al bijna allemaal, hebben ze een snellader staan. En dat is voor ons de toegevoegde waarde. A, wij zijn ingericht om daar te komen met een auto. B, kunnen wij daarmee omgaan, hè, met dat vervoer, met het vervoerspubliek. En dan kunnen wij dat invullen met die snelladers.
Met andere woorden, dat kan. Maar is de indruk er bij de consument dat daar voldoende verandering zit?
En die indruk ontstaat ook door op het moment dat je een elektrische auto koopt. Dan moeten wij ook nog aan wennen. Wij zien dat er heel veel skepsis is wanneer je fossiel rondrijdt en denkt van, oh, er staat dus een laadpaal, er staat dus een ding, hè, wat een laster allemaal. Ik heb zelf ook voor mijn vrouw een elektrische auto gekocht. Dat heb ik ook gedaan om te ervaren wat dat nou is. Nou, via die bedieningssystemen in die auto, die wijs je precies naar de snelladers en de langzaamladers. En ik ervaar dat zelf ook wel als prettig. Dus de indruk die ontstaat bij mensen die fossiel rijden op dit moment en die zien bezwaren voor elektrisch rijden, die wordt weggenomen op het moment dat je zo'n ding hebt. Maar ja, je moet wel het lef hebben dan zo'n auto aan te schaffen, want ze zijn veelal duurder.
Ja. Dit is overigens iets waar Nederland best wel voorop loopt ten opzichte van omringende landen. Ons laadnet is al best wel oké. Vergelijk dit met Duitsland en met België als voorbeeld. Maar dit zijn wel de landen waar men nu vanuit Nederland gaat tanken, omdat het aanzienlijk scheelt vanwege de accijns. Wat zou de oproep nu zijn naar de politiek? Is dat nu meer toch kijken buiten de landsgrenzen? Of is dat ga zo lekker door, maar verlaag die accijnzen?
Nou, het acute probleem is natuurlijk, kijk, laten we de kerk midden in het dorp laten staan. Elektrische auto's is nog maar zo'n klein percentage op wat er rondrijdt in het Nederlands wegennet. Het wagenpark hier in Nederland is voor 90% nog fossiel. Als je dan kijkt naar Nederland, wij zijn een eilandje in Europa. En wij hebben een eilandje met een eigen bestuur. En daar gaat het wat mij betreft, wat ons betreft, mank. Als je kijkt naar de omringende landen die anders omgaan met hun belastingstructuur, die anders omgaan met wetgeving, moeten wij niet het beste jongetje van de klas willen zijn. Wij moeten gaan kijken, ook naar de toekomst, naar harmonisatie. Wij moeten ons harmoniseren met België en met Duitsland. Wij zijn een transportland. België en Duitsland hebben ook nog grondstoffen. Wij hebben helemaal geen grondstoffen meer. We hebben geen kolen meer. De aardgas is weg. Wij moeten het hebben van transport. We hebben een grote luchthaven. We hebben grote zeehavens. Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl. Daar moeten we het van hebben. Wij moeten het hebben van transport. Dat is onze delfstof.
Ja.
Dus dan moeten we ons niet uit de markt gaan prijzen met hoge accijnzen. Transporteurs tanken niet in Nederland, die tanken in België. Krijgen ze potverdorie ook nog een keer de accijnzen weer terug. Wij moeten het hebben van die transporteurs, die zorgen voor een goede economie. Die zorgen voor werkgelegenheid.
Maar wat in juni dan zijn ook de Europese verkiezingen. Daar is het helemaal ook niet over gegaan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De rol van Europa en de afhankelijkheid daarvan wel of niet. Laat staan dat we het hebben over de geopolitieke veranderingen die er op dit moment in de wereld plaatsvinden. Maar wat hoop je eigenlijk dat die Europese verkiezingen teweeg kunnen brengen voor jullie als branche?
Voor ons het belangrijkste, en dan denk ik ook met name aan mijn collega's in de grensstreek, is die harmonisatie van accijnzen. Is die harmonisatie van wetgeving. Hoe kan het zijn dat in Nederland alles op slot zit, maar ik rijd de grens over en bij het eerste de beste tankstation koop ik een flesje never en ik tank er ook nog goedkoop. Dat is gewoon niet denkbaar in een normale economie. Dat moet voor mij hoog op de agenda staan. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met die wetgeving? Hoe gaan we met die harmonisatie om?
Ja. Tot besluit. Hè. We proberen het ook nog een beetje ook positief af te ronden. Waar kijk je met name naar uit?
Klopt niet positief.
Waar kijk je met name naar uit in 2024? Wat is een verandering waar je toch wel warm van wordt, zeg maar?
Nou ja, kijk, ik ben wel benieuwd naar hoe zich die transitie doorontwikkelt. We kunnen de kop in het zand steken en ik kan overal kritiek op hebben. De wereld verandert wel. Als ik kijk naar de nieuwe generatie, mijn eigen kinderen ook. Zijn die al helemaal niet meer zo auto-minded als dat ik vroeger was. Vroeger had ik mijn spoilers en lichtmetalen velgen op de auto. Mijn zoon die zei me van de week nog, ja pap, erg hè, maar een auto is dat, het interesseert me er niet meer zoveel. Mijn dochter zit ook tussen de middag te lunchen. Dat deden wij vroeger ook niet. Dus de wereld verandert. Nou, als je dan kijkt naar die energietransitie en je kijkt naar de verandering van het gebruik van een auto. We hebben deelauto's, deelscooters, noem het maar op. Dat vind ik heel interessant en ik geloof ook wel dat dat een goede zaak is. En wij zijn een heel creatief volkje, die tankstation ondernemers. En ik ben benieuwd hoe wij daar weer invulling aan gaan geven. En dat zal waarschijnlijk op een hele goede manier zijn.
Ja, want daarbij zeg je eigenlijk van de vraag is niet meer van of je wil veranderen, want de wil is er wel degelijk.
Kijk, elke ondernemer die wil wel als er geld aan te verdienen valt. En zo gaat het ook voor ons. En als je daar ook nogmaals de wereld verandert. We willen graag een schone, groene wereld. Maar laten we dat wel op een gepaste manier en een gepaste snelheid doen. En dat is mijn probleem eigenlijk een beetje.
Nou, daarmee is het verhaal denk ik aardig rond. Ik wens je een mooi jaar in ieder geval. We gaan wellicht elkaar nog vaker spreken. Ewout Klok van de Vereniging van Pomphouders Beta.
Dit is New Business Radio.
Marvin Gaye, Got to Give It Up. op New Business Radio in het programma Trending Today. Allereerste van het jaar 2024. En in juni gaan we dus naar de stembus voor het Europese parlement. In Straatsburg is Simon Trommel, EU-journalist. Met hem hebben we straks contact en we gaan met hem natuurlijk spreken over die verkiezingen van 2024. De ontwikkelingen in Europa en wat staat er daar hoog op de agenda. En met name ook, wat is de link met ondernemers in Nederland?
Dit is Trending Today met Ron Lemmens
op New Business Radio.
Ja, en dan een andere branche naast die branche waar we net over hadden, de pomphouders in Nederland, is een andere branche ook best wel onderbelicht. En dat is namelijk de branche waarbij cultuur een van de hoofdmoot is. We gaan bellen met Kunsten 92, dat is de belangenorganisatie die opkomt voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector in Nederland. En daarvan heb ik aan de telefoon Astrid Wijs, zij is directeur. Astrid, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Als het goed is, is nu op dit moment Eurosonic Noorderslag aan de gang. Eigenlijk het eerste festival van het jaar. Ben je nou ook aanwezig?
Nee, daar ben ik niet aanwezig. Volgend jaar wel. Mijn voorzitter wel. En natuurlijk alle collega's zijn er ook. Want we hebben straks nog een bijeenkomst. Maar eigenlijk nu, terwijl de uitzending is. Maar niemand kan, omdat iedereen in Groningen zit.
Ja, dat geeft al een beetje aan wat jullie doen. Maar eventjes toch voor de luisteraar die denkt van, nou oké, we kunst en cultuur en een belangenorganisatie. Jullie hebben
440 leden op het ogenblik.
440 leden. De conservatoria in Nederland, Amsterdam Museum, zie ik hier staan. Hogeschool voor de kunsten, diverse, Afrotros enzovoort. En er is wel het een en ander aan de hand als je kijkt naar 2024, toch?
Ja, er is zeker het een en ander aan de hand op verschillende terreinen. De belangrijkste is eigenlijk van dat we nu gaan werken aan een nieuwe cultuursystematiek. De Raad voor Cultuur komt daarmee. En as we speak is iedereen bijna ontzettend druk bezig om subsidieaanvragen voor de Rijkssubsidie aan te vragen. Maar daar doe je denk ik niet op. Het gaat meer over een groter geheel. We hebben natuurlijk net verkiezingen gehad. We zijn natuurlijk allemaal in afwachting van wat gaat het nieuwe kabinet brengen.
Exact, dat is volgens mij waar het om gaat. Want dit kabinet loopt niet zo warm voor kunst en cultuur, kan je omschrijven, denk ik toch wel?
Het huidige kabinet loopt best warm voor kunst en cultuur. Het demissionaire kabinet, de toekomstige kabinet weten we natuurlijk nog niet.
Maar goed, daar hebben we het eigenlijk over. Als je kijkt naar de stemming, de uitslag van de verkiezingen. PVV, daar weten we van, die lopen niet zo hard voor kunst en cultuur, toch?
Nee, die hebben inderdaad in een verkiezingsprogramma gezegd van goh, we willen eigenlijk subsidies afschaffen voor kunst en cultuur. Daarnaast zeggen zij overigens ook van goh, we willen dat er meer aandacht is voor meer de volkscultuur en meer cultuur in de regio. Dus dat lijkt misschien toch wel met elkaar in tegenspraak.
Maar wat zou dat betekenen voor de branche?
Wat dat betekent, dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Nou, kijk, het gaat eruit van welke subsidie hebben we het over. Hè? Die Rijkssubsidie, want daar gaat eigenlijk de Tweede Kamer dan over, dus ook het nieuwe kabinet, is een relatief klein deel van de hele Rijksbegroting. Hè? Dat is maar 0,3%. Mm-hmm. Maar het is wel een wezenlijk deel. Hè? Dus als daarop bezuinigd wordt, dat betekent dus minder Rijksinvesteringen. Ja, en dat betekent dus dat eigenlijk een fundamenteel deel van de sector, of in ieder geval van een aantal organisaties, makers, werkenden en organisaties, onder druk komen te staan. En dat is natuurlijk heel erg nadelig voor eigenlijk iedereen in Nederland, die houdt van het, je noemde Eurosonic Noorderslag. Ja, dan gaat het over muziek. Iedereen luistert naar muziek. Ja, dat heeft consequenties voor zelf muziek maken, voorzieningen in je omgeving. Dat is gewoon ontzettend jammer voor iedereen in Nederland.
Ja, dus als we de route zouden moeten volgen van een talentvolle artiest, die moet op een bepaald moment toch hoe dan ook zijn broek kunnen ophouden en focus kunnen hebben op zijn of haar talenten. Krijgt daar een subsidie voor om dan toch even te overbruggen en te bewijzen van ik kan het gaan maken en ik kan in ieder geval straks mezelf overeind houden door middel van de inkomsten die ik krijg. Maar je hebt een soort opstartgeld nodig eigenlijk. Is dat het een beetje?
Zo moet je het ook zien. Hè? Dus daarom ook, zien we die investeringen ook daarin. Van, goh, iedereen die groot is nu, die is ook ooit klein begonnen. Hè? En vaak begonnen in een klein theater of een klein poppodium of om de hoek. Hè? Of in een fanfare. Dus je begint. Dus die breedte is ontzettend belangrijk voor die top.
Hoe is het eigenlijk met crowdfunding binnen de branche?
Nou, ik weet niet precies hoe het voorstaat met crowdfunding. Maar wat ik wel weet is dat het gebeurt wel. Maar ik heb de cijfers niet paraat. Wat ik wel weet is dat er heel veel verschillende bronnen zijn, financieringsbronnen voor kunst en cultuur. En dat levert natuurlijk ook geld op. Hè? Dus het is niet alleen maar we investeren in cultuur van overheidswegen. Nee, het zorgt ook voor geld in de omgeving, hè? De retail, voor horeca. En je gaat nergens, over het algemeen nergens naartoe, als er niet gewoon iets leuks in de buurt is om te doen.
Nee, precies. En wat je eigenlijk ook zegt, op het moment dat het niet allemaal gesubsidieerd kan worden, dan zou het betekenen dat het voor heel veel mensen ook onbereikbaar gaat worden.
Ja, en dat is onbereikbaar qua voorzieningen in de omgeving. En een ander punt wat ik wil maken van we weten nog niet precies hoe het nieuwe kabinet eruit ziet. En een aantal partijen hebben hun programma niet laten doorrekenen. Maar de VVD heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan. En dat is het behoud van het lage btw-tarief. Als dat losgelaten wordt, dat is nu 9%. Ja. Als dat verhoogd wordt, ja, dan betekent dat kunst en cultuur en erfgoed echt onbereikbaar wordt. Onbereikbaar, maar goed, in ieder geval voor een groot deel van de samenleving onbereikbaar wordt.
En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dat is overigens op heel veel andere vlakken nu al aan de gang natuurlijk. In Spanje zit men bijna elke dag in een restaurant, bij wijze van spreken, omdat het bijna goedkoper is dan boodschappen te doen. En dat kan in Nederland al lang niet meer. Maar goed, dat terzijde, dat zijn wel parallellen die je kan trekken natuurlijk.
Nou ja, dat zijn parallellen die je kan trekken. Hè? Van wat wil je en wat wil je voor samenleving zijn? En wat voor voorzieningen wil je in de buurt hebben? En welke nabijheid hoort daar dan bij? Hè? Ik bedoel, we hebben veel aandacht voor de brede welvaart. Nou, en daarom is het ook belangrijk om dat lage btw-tarief te behouden. Ja. Zodat het ook toegankelijk is voor iedereen.
Hè? Wat gebeurt er eigenlijk? Want jullie zijn als het ware de spreekbuis namens deze doelgroep. Wat gebeurt daar richting Den Haag mee eigenlijk? Hebben jullie gesprekken met Den Haag?
Jazeker, we zijn weer in gesprek met Den Haag, zowel mensen in de Kamer. Maar goed, dan moeten we natuurlijk ook weer, net als meerdere mensen, weer nieuwe contacten gaan leggen. Omdat er veel nieuwe Kamerleden zijn. Hè, dus dat is er één. Maar we hebben ook gesprekken met verschillende departementen. Als het gaat over belangenbehartiging, ja, begint hij natuurlijk zo vroeg mogelijk. Hè, in het voorgesprek had je het even over Europa. Belangenbehartiging begint natuurlijk daar. Hè, dus wat dat betreft zijn die Europese verkiezingen ook heel erg belangrijk. Ik zeg altijd, als het daar goed geregeld is, dan heb je de lobby niet meer nodig. Ja, om het hele traject te doen.
Want dat is iets waar we zo meteen over gaan praten met EU-journalist Simon Trommel, over bepaalde ontwikkelingen in Europa. Maar waar ik nu heel benieuwd naar ben, hè, wat zie je eigenlijk in de landen om ons heen? Hoe gaan zij daarom met cultuur en eventuele subsidies?
Nou, wat we daar zien, als we kijken bijvoorbeeld naar Frankrijk, hè, daar staat cultuur is evident. Hè. Als je kijkt als het gaat over educatie, wat toch ook heel erg belangrijk is, over cultuureducatie en erfgoededucatie, ja, dan zijn daar honderden procenten meer per kind wordt daar uitgegeven aan subsidie. Als je kijkt naar Duitsland, gaat er ook echt veel meer geld naar kinderen. Ja, dus het is echt karig gesteld in Nederland als het gaat over cultuur. Terwijl dat toch zo'n ontzettend belangrijk element is voor wie wij zijn. En überhaupt onze identiteit, die iedereen heeft. Hè. Dus wat dat betreft is dat gewoon wel een heel bijzonder figuur dat wij als samenleving daar zo weinig waarde aan hechten.
Ja, ik zie hier ook op jullie site staan, hè, BTW, een politieke sluipmoordenaar van de branche. En stel je nu voor dat de politiek zegt van ja, maar als cultuur zijnde wordt er gewoon ondernemerschap van jullie verwacht. Hou je eigen boek maar op. Wat is jouw reactie daarop?
Nou, dan moeten we niet vergeten dat er best wel heel veel wordt opgehouden, om het maar te zeggen. Maar wat ik dan altijd wel bijzonder vind, is dat als je de samenleving hebt, dat je zegt van, goh, weet je, sport. Hè, geen topsport zonder breedte sport. Hè, dat vinden we ook normaal. Nou, geen topcultuur zonder breedte cultuur. Hè, dus eigen broek ophouden, prima. Maar dan moeten we ook, laten we even met elkaar kijken van waar überhaupt de investeringen naartoe gaan. Je hebt net gesproken met de mensen van de pomphouders. Sommige mensen zeggen ook van jongens, hoeveel investeren we daar wel niet in, hè, als overheidsmiddelen. Dus waar je in investeert als zijnde overheid, ja, dat is natuurlijk een keuze. Dat is een politieke keuze. Hè, dus eigen broek ophouden is natuurlijk prima om te doen. Maar dat doen we namelijk als de hele samenleving ook. Hè. Overheidsinvesteringen van zowel Rijk, zowel provincies of voor gemeenten. Ja, dat doen we met elkaar. Dus het is,
nou, ook ja, goed,
dat
maar daar hebben ze vuur. Precies, maar daar hebben ze te maken met accijnzen. Die hebben jullie gelukkig niet. Maar in feite zou je het wel meer of meer kunnen vergelijken met als btw-tarief omhoog gaat.
Precies. Hè? Dus het zijn geen accijnzen bij ons, maar het is natuurlijk wel fiscaliteit.
Ja. En wat speelt er verder binnen de branche? Hoe is het eigenlijk met digitalisering of ontwikkeling? Want die zijn natuurlijk ook, ja, moeten ergens van betaald worden. Om lekker met de tijd mee te kunnen gaan, innovatief te zijn. Waar letten jullie het komende jaar vooral op?
Nou, als het gaat over een onderwerp waar wij ook wel de komende jaren op in willen inzetten als sector, is de duurzaamheid. Eigenlijk op twee manieren. Hè. Enerzijds van duurzaamheid. Die duurzame transformatie, dat vraagt veel creativiteit. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? En dat is eigenlijk één, daar willen we graag helpen in de maatschappelijke ontwikkelingen die daar gaan zijn op dat terrein. En ook vice versa, hoe verduurzamen we onze eigen sector? Dat is er ook zo eentje. Hè? Ik bedoel, gaat veel digitalisering, maar dat kost ook heel veel energie. Hoe ga je daarmee om? Dat is zo één. Maar ook de arbeidsmarkt in de breedte is er één. Normale betaling en eerlijke betaling is er één waar we het komende jaar verder op inzetten. Daar hebben we wel slagen gemaakt de afgelopen tijd. Maar die willen we verder doorzetten. Wat we ook wel heel erg belangrijk vinden is dat er voldoende middelen gaan naar het gemeente- en provinciefonds. Dat klinkt misschien niet zo heel erg sexy, maar die zijn wel heel erg belangrijk voor die culturele voorzieningen. Daarin, dat staat ook weer onder druk. En een plek wat ik nog helemaal niet genoemd heb. We zijn nu op de radio. Hè. Wat we ook heel erg belangrijk vinden, is onafhankelijke media en journalistiek. Waar je ook nog voor staan, is de publieke omroep als toch een hoeksteen ook van onze democratie. Ja, dus je hoort aan mij, het zijn verschillende niveaus waar we aan gaan werken het komende jaar. Hè. Dus ook heel erg inhoudelijk, maar ook politiek. En die combinatie daar.
Ja, dat is hard lobbyen, wat dat betreft. Denk ik toch?
Zeker.
Ja.
We doen ons best.
Want wat betreft die publieke omroep, daarvan wordt gezegd, skip maar één net. TV-net bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, ik weet niet of dat het nou gewoon symbool is. Ik vraag me af of dat het volgens mij, wat ik belangrijk vind, is dat die publieke omroep heeft een hele belangrijke waarde in onze samenleving. Hè. Als het gaat over er is iets aan de hand, dan zet iedereen toch de televisie aan of kijkt naar de NOS of noem maar op. En dat is belangrijk. En of het wel of niet een hoeveel netten, ja, daar ga ik niet over. En daar weet ik eigenlijk ook niet alle details van. Maar het belang van die publieke omroep is wel heel erg belangrijk.
Toch even één ding eruit lichten nog, als laatste. Want je had het ook over duurzaamheid. Nu hebben we in 2025 straks die zero-emissiezones. En als ik denk aan cultuur, dan denk ik aan beginnende bandjes in oude busjes.
Ja.
Hoe gaan die straks hun spullen vervoeren?
Ja, dat is een hele interessante. En dan heb je het niet alleen over de bandjes en oude busjes, maar je hebt ook sowieso de voorzieningen van grotere stukken die de stad in moeten. En laat voorop staan, Kunst 92 is ook heel erg voor een gezonde leefomgeving. En eigenlijk staan wij natuurlijk ook gewoon voor zero emissie in de stad. Maar dat betekent wel geef de sector de gelegenheid om die transformatie ook voor elkaar te krijgen. En dat gaat niet van de een op de andere dag.
Nee, dus
dat is
daar
ook inderdaad een onderwerp.
Ja, daar wordt hard over nagedacht, kan ik me voorstellen.
Daar wordt inderdaad over nagedacht. Er is al een uitzondering voor kermis en voor circussen. Nou, daar moeten we over in gesprek met gemeenten en met Rijk om te kijken of dat we die ook niet kunnen verbreden naar precies de bandjes die de stad in willen, maar ook andere materieel wat toch de stad in wil. Want anders, als dat niet kan, ja, dan zou dat ook zomaar kunnen betekenen geen bandjes meer in de stad. Nou,
sterker nog, dat is natuurlijk een beetje hetgeen waar ik over nadenk. Als ik denk aan beginnende bandjes, dat zijn vaak jongens, meiden die beginnen helemaal met niets. En eigenlijk alle strohalmen die ze hebben kunnen beetpakken. En dat gaat van instrument tot transport. Dus vandaar de link.
Ja, ja nee, een hele goede link. Ja, het had bij mij eventjes geduurd voordat ik hem door had. Maar hij is helemaal terecht.
Ja. Nou, ik wens je ondanks dat, want er zijn natuurlijk mooie festivals, mooie momenten waar je het komende jaar op verheugt.
Zeker.
Ja, kan je daar eentje of twee uitlichten waarvan je zegt van ja, dit is echt wel iets waar we als Nederland en als cultuurbranche trots op mogen zijn?
Ja, jeetje. Weet je, eigenlijk durf ik er niet één te noemen. Want ja, ik heb 440 leden. Als ik er één kies, ja, waar is de rest dan?
Wat doe ik je toch aan met die vraag? Ja.
Wat zeg je?
Wat doe ik je toch aan met die vraag?
Ja, wat doe je me aan daarin? Maar mijn achtergrond zelf is van erfgoed. Dus die is, dat ken ik wel. Maar sinds ik directeur ben van Kunsten 92, zie ik ook zo ontzettend veel leuke, inspirerende en andere dingen dan dat ik gewend ben. Dat ik ga geen keuze maken. Hè, maar er is van alles qua festival. Ik ben zelf altijd elke keer weer verbaasd wat voor moois er allemaal is en waar je eigenlijk nog niet eens over nagedacht had.
Ik wens je, ondanks eigenlijk alle uitdagingen die er zijn, een ontzettend mooi jaar. Met de hele cultuur- en kunstbranche. Directeur van Kunsten 92, Astrid Wij, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit is Trending Today
op Nieuw Business Radio.
Stephanie Mills, Never Knew Love, Popper. Nieuw Business Radio, het programma Trending Today. En ja, eigenlijk alle uitzendingen, die kan je natuurlijk weer terugluisteren. Ook wel weer grappig is om bijvoorbeeld even te kijken naar die uitzending over de zero-emissiezones die we maakten, om ook al precies uit te pleizen hoe het nu allemaal zit. En je hoort het ook het afgelopen uur weer steeds terugkomen. Hè, zijn we er wel klaar voor in Nederland? En wat moet er nog allemaal voor gebeuren? Ik zou zeggen, kijk even op onze website newbusinessradio.nl. Goed, we gaan door. We gaan door richting de Europese verkiezingen.
Dit is Trending Today
op New Business Radio.
Ja, in deze aflevering van Trending Today blikken we dus vooruit op wat 2024 gaat brengen voor ondernemers in Nederland. Het is ook het jaar waarin we waarschijnlijk een nieuw kabinet krijgen. Vanuit Ondernemen Nederland was dat in ieder geval een duidelijke boodschap. Er was niet heel veel aandacht voor de ondernemers tijdens de Tweede Kamersverkiezingen. Maar datzelfde gold ook voor Europa. En nu is het zo dat in juni wederom verkiezingen zijn, alleen dan voor het Europees Parlement. De vraag is eigenlijk wat Europa nu betekent voor Ondernemen Nederland. Het afgelopen jaar hebben we een aantal uitzendingen gemaakt vanuit Straatsburg, vanuit het Europees Parlement. Nou, een aantal ontwikkelingen die daar duidelijk aan het licht kwamen waren onder andere de Fit for 55. Ofwel de verdere uitrol van de Green Deal. Allemaal richting de 0% uitstoot fossielvrij leven. En hoe komen we dus van die afhankelijkheid af van fossiele brandstoffen? In Europa kijkt men ook naar de rest van de wereld. Want geopolitiek is er veel aan de hand. Noem Rusland, Oekraïne, China, Taiwan, Israël, Gaza. Nou, er gebeurt nog veel meer daar in het Midden-Oosten. Ga zo maar even door. Op dit moment is in Straatsburg in het Europees Parlement Simon Trommel, EU-journalist. Simon, goedemiddag.
Goedemiddag.
Als eerste toch even de vraag voordat we straks gaan kijken naar wat er allemaal eigenlijk in Europa speelt en waar Europa zich mee bezighoudt, ook voor ondernemers. Toch eventjes terug naar de Tweede Kamerverkiezingen in november. Daar kwam Europa vrij weinig in voor. Heeft dat jou ook zo verbaasd?
Ja, dat heeft mij enorm verbaasd. Terwijl Europa juist zo belangrijk is. Het merendeel van onze wetgeving en regelgeving komt uit de Europese Unie. En daar hebben we vanuit Nederland ook een invloed op. Via de regering die wij kiezen natuurlijk. Maar ook via het Europees Parlement dat wij kiezen. Maar in dit geval vraag je naar de regering die wij kiezen. En het parlement dat wij kiezen. Die hebben invloed op Europa. Dus als je milieu, migratie, al dat soort zaken belangrijk vindt. Dan is het toch wel belangrijk om als politieke partij ook een standpunt te hebben over Europa. En ja, ik ben niet de enige die er zo over denkt. Sophie in het Veld is uit D66 gestapt. Juist om die reden.
Ja, wordt nu overigens, gaat de verkiezingen in voor de Vlamingen. Nu hebben we in Nederland een heel ander politiek klimaat gekregen. Nou, de formatiebesprekingen zijn natuurlijk nog bezig. Maar dit zou wel eens iets meer tegen Europa kunnen gaan worden dan pro-Europa.
Ja, dat klopt. Ik geloof dat Rosanne Hetzenberger van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, had gezegd in het landbouwbeleid, we moeten de regie terugpakken. Terwijl Europa juist heel erg belangrijk is geweest op landbouw. Terwijl de Europese Unie juist een grote stimulans is geweest met honderden en honderden miljarden aan subsidies in periodes van 7 jaar. Ik geloof dat in totaal 300 miljard of zo naar landbouwsubsidies gaat in de Europese Unie. Dus ja, dan denk ik, je kunt het beter samen doen. En je kunt beter zorgen dat je invloed hebt. En je kunt niet zeggen, zomaar eruit stappen. En ja, met migratie hadden we hetzelfde. Daar ging je op een gegeven moment ook stemmen op voor een Nederlandse opt-out. Om een eigen migratiebeleid te maken. Ik weet niet of dat verstandig is. Nee, dat weet ik niet. En je kunt er wel vragen bij stellen. En je kunt dus ook zorgen dat je als partij erin verdiept en een mening erover hebt, ook binnenlands.
Precies. Nu even de vraag, want we hebben net gesproken met Ewout Klok, voorzitter van de Pomphouders in Nederland. Zegt ook eigenlijk van ja, we zijn maar een eiland binnen Europa. En ja, als je dan met name hebt over de brandstofprijzen die zo verschillen. Moeten we die wat meer met elkaar gezamenlijk optrekken? Dit zeg jij ook. Denk je dat de verkiezingen die eraan komen, de Europese verkiezingen, voldoende aandacht gaan krijgen in Nederland?
Ik hoop het wel, moet ik zeggen. Want mensen moeten wat te kiezen hebben. En Europa is belangrijk. Belangrijk voor ondernemers. Belangrijk
kan,
voor,
kan je uitleggen waarom ze zo belangrijk zijn voor ondernemers?
Jazeker. Europa geeft allereerst veel subsidies. Landbouwsubsidies noemde ik al. Maar er zijn ook ontwikkelingssubsidies. En er zijn ook andere subsidies voor het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld. Het midden- en kleinbedrijf kan ook aansluiten bij grote Horizon Europe projecten. Dat zijn grote wetenschappelijke projecten waar die vaak worden getrokken door overheden. Zoals gemeenten bijvoorbeeld of provincies. Maar ook door universiteiten. En ook de innovatie van het midden- en kleinbedrijf is daarin juist heel erg gewenst. Dus Europa is belangrijk. En Europa is ook belangrijk om bepaalde negatieve invloeden te keren. Deze week heeft het Europees Parlement een wet aangenomen die greenwashing aan banden moet leggen. Dus dat je niet ten onrechte een milieuclaim aan iets geeft die er niet is. Dus ik denk dat het erg belangrijk is, Europa, voor inspiratie en voor subsidies en voor samenwerking.
Is er overigens al wat te merken daar in het parlement wat betreft de verkiezings... stress wil ik niet zeggen, maar er hangt al wat in de lucht natuurlijk. De komende maanden gaat het wel beginnen.
De komende maanden gaat het beginnen. De lijsttrekkers die zijn ongeveer wel gekozen in Nederland, denk ik. Ik heb niet de hele lijst nog voor mezelf compleet, maar de kieslijsten worden gemaakt, de verkiezingsprogramma's worden geschreven. In Europa zijn mensen nog hard bezig om de laatste dossiers voor de verkiezingen af te ronden. Dat wordt ook de grote taak van het Belgische voorzitterschap om te zorgen dat dat goed gebeurt. En dan gaat het parlement, ik dacht in eind april al in reces. En dan is het voorbereiden voor de verkiezingen.
Ja, exact. Toch even weer terug naar die ondernemers. Hè. Jij hebt het natuurlijk ook gevolgd de afgelopen jaren. Ik heb het al even genoemd. Geopolitiek is er veel aan de hand. China versus Europa is vaak aan bod gekomen. Daar ben je zelf ook mee bezig geweest om dat te volgen. Hè. Van, hoe gaat dat met die marktwerking? Enerzijds heb je elkaar nodig. Anderzijds moeten we opletten dat de Chinezen niet Europa straks gewoon helemaal in de tang hebben.
Dat klopt. Tom Berendsen van het CDA, de lijsttrekker van het CDA, die heeft deze week een rapport gepresenteerd waarin die een noodknop wil om investeerders die slechte bedoelingen hebben weer uit de investering te zetten. Hij maakt zich grote zorgen om de Chinese invloed op havens bijvoorbeeld. De grote Griekse haven van Piraeus die is al in Chinese handen. Alle 5G-netwerken op Cyprus zijn al in Chinese handen. En hij maakt zich grote zorgen als de spanningen in Taiwan om Taiwan oplopen bijvoorbeeld. Ja, wat gaat dat betekenen voor de kritieke infrastructuur van Europa en ook van Nederland? Want havens zijn natuurlijk ook in Nederland van groot belang. Daar maakt zich hele grote zorgen om. En we moeten het ten alle tijden voorkomen, dat zei Vera Tax tegen mij van de PvdA. We moeten het ten alle tijden voorkomen dat de haven van Rotterdam bijvoorbeeld Chinees wordt. En in Rotterdam is 3/4 van de containerterminals Chinees eigendom, zegt Tom Berendsen op gezag van Instituut Klingendaal.
Ja, daar hebben we overigens in september ook met Tom Berendsen over gesproken in deze Trending Today-uitzending. Dit is een duidelijk voorbeeld van daar moet Europa iets gaan doen. Weerbaar zijn tegen die invloeden. Terwijl landen die het economisch moeilijker hebben daar natuurlijk wel erg in trek zijn bij de Chinezen. Want die weten dat natuurlijk ook. En kunnen daardoor die interessante deals sluiten. Waardoor ze dus delen van infrastructurele projecten in handen kunnen krijgen. Dat is eigenlijk wat je hierbij zegt ook.
Ja, dat is wat ik zeg. Ja.
Dan verder, de klimaatverandering. Wat gaat dat nu betekenen? Wat je ook ziet is Nederland heeft heel lang vastgehouden aan 2030. Hè? Dan moet daar een bepaalde verandering teweeg gebracht zijn. We hebben net ook weer gehoord en alweer vaker, ook in verkiezingen, afgelopen uitzendingen ook. Wat Nederland wil, die zero-emissiezones 2025, is eigenlijk vrij moeilijk. Ondernemers die nu allemaal elektrische busjes moeten gaan aanschaffen, maar daar wellicht het vermogen niet voor hebben, laat staan dat ze dat ook snel kunnen. En dan nog niet eens over eigenlijk de mogelijkheid om überhaupt te kunnen laden met een overvol elektranet, wat nu dan aangepast gaat worden, maar waarschijnlijk nog een jaar of 5 gaat duren. Vind je dat Nederland in heel veel opzichten niet gewoon het tempo van Europa moet gaan aanhouden?
Ja, dat vind ik vanuit mijn positie moeilijk te beoordelen. Wat ik wel kan zeggen is dat de verkiezingen ook voor dit onderwerp heel erg belangrijk zijn voor duurzaamheid. We hebben doelen voor 2030, die zijn vastgesteld. We hebben doelen voor 2050, die zijn ook vastgesteld. Maar er komen ook nog tussendoelen voor 2040. En dat betekent dat in vergelijking met de verandering die we de laatste jaren in ons leven hebben gezien, voor het milieu en voor de duurzaamheid, dat tussen 2030 en 2040... ons leven nog eens sneller zal veranderen. Omdat de doelen voor 2040 zijn al vlak voor 2050. En ja, die doelen worden nu vastgesteld. En dus moet je nu bij de Europese verkiezingen zijn. En als je voor een goede planeet gaat bijvoorbeeld, wil gaan, dan moet je nu je invloed doen gelden.
En dat was eigenlijk zo tegenstrijdig. Dan hebben we het steeds over een schonere wereld, terwijl er overal toch wel veel oorlogsdreiging in de lucht hangt. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is de tragiek van de wereld en van de oorlog. Ik wil niet weten wat voor milieuvervuiling de oorlog in Oekraïne of in Gaza of op andere plekken in de wereld teweeg brengt. Maar wat ik wel weet is dat als je niks doet, dan gaat de wereld ook waarschijnlijk er een stuk slechter uitzien met smeltende ijskappen, stijgend zeewater en een afnemende biodiversiteit.
Dus daar moeten we gewoon vooral mee doorgaan. Dat zal waarschijnlijk ook wel onderwerp zijn in de aankomende verkiezingen. Maar waar ga jij het komende jaar 2024 op richten?
Ik ga in ieder geval een paar reizen maken om te kijken naar de opkomst in diverse landen. Bijvoorbeeld in Malta, waar geen stemplicht is, daar ligt de opkomst op 75% of zo de vorige keer. Ik ga ook in Duitsland kijken, waar de opkomst ook heel erg hoog is. En natuurlijk in Nederland, waar de opkomst vorige keer het hoogste ooit was sinds de Europese verkiezingen eind jaren 70 werden gehouden. Dus ik ga het vooral hebben over de opkomst de komende tijd en daarna kijken wat partijen daarin vinden in die te kiezen zijn.
Denk je dat het voldoende leeft of moet dat nu gaan gebeuren met de campagnes die gevoerd gaan worden?
Ik denk dat het wel voldoende leeft, omdat wat we hebben gezien is dat de opkomst juist zo hoog was in sommige landen, omdat de issues speelden die burgers aangingen. Iedereen maakt zich zorgen om het milieu. Migratie was toen ook al een onderwerp. En dat zijn onderwerpen die dicht bij de burger liggen. En waardoor burgers misschien wel weer nu ook massaal of massaler naar de stembus komen. En bijvoorbeeld in Duitsland was het nog anders. In Duitsland namen bedrijven ook Europa op in hun marketing. Zoals Volkswagen, die had een campagne gevoerd. En die creëerde mede natuurlijk een voedingsbodem om mensen naar de stembus te krijgen.
Ja, en volgende maand dan komt Trending Today ook weer vanuit Straatsburg. En gaan we ook terugblikken met politici over wat er afgelopen jaren nu bereikt is. Wat vind je het mooiste wat ze bereikt hebben tot nu toe? Als je één stuk eruit mag lichten.
Ik denk dat het gezamenlijke aanpak van de pandemie dat een hele belangrijke is. Dat heeft hier natuurlijk ook voor heel veel discussie gezorgd. Ik denk ook dat de aanpak van digitalisering en de stimulans van digitalisering een hele belangrijke is. Als je kijkt wat in Estland mogelijk is, dan denk ik, we lopen in Nederland gigantisch achter. In Estland kun je gewoon een huis laten passeren bij een notaris. Daarvoor moet je nog naar een notaris. Maar voor de rest kan alles digitaal. Je kunt zelfs met je mobiele telefoon digitaal vanuit de tram stemmen. Oekraïne heeft dat model overgenomen. En Oekraïne is dus eigenlijk veel gedigitaliseerder dan Nederland. Ik sprak hier in Brussel Oekraïners en die zeiden, we waren echt verbaasd over het lage niveau van digitalisering in België bijvoorbeeld. Ik denk dat digitalisering ook heel belangrijk is. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om wat te doen aan het milieu. En te zorgen dat de planeet voor onze kinderen ook leefbaar blijft.
We gaan het allemaal zien de komende maanden. En Simon, ja, we gaan elkaar vast en zeker nog spreken in de komende maanden richting de verkiezingen. Dankjewel voor nu vanuit Straatsburg, Simon Trommel, EU-journalist. Ja, tot zover deze aflevering van Trending Today. Wil je nummer terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. En ja, inderdaad, de komende maanden gaan we regelmatig stilstaan bij de Europese verkiezingen ook die eraan komen. En dat stemmen, dat gebeurt in de periode van rondom 6 juni. In Nederland zijn er geloof ik 3 dagen voor uitgetrokken. Nou, later meer over. Tot zover. Bedankt voor het luisteren naar Trending Today. En graag tot de volgende aflevering.
Dit is New Business Radio.